weet dat ik nog 200 kilometer moet. Ik heb mijn voet gebroken. Dit is mega demotiverend. Het is een uitdaging, het is een obstakel. Wat een ellende. Oké, maar ik moet toch die knop omzetten om door te gaan. Want ik wil namelijk commando worden. Dus ik moet doorgaan. Wat moet ik? Rennen, vliegen, springen, vechten, whatever. Ik ga het gewoon fixen.
Hi, welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
Goed dat je er bent, man.
Ja, goed om hier te zijn.
Want je hebt een bijzondere missie. Je bent al een behoorlijke tijd op missie, maar nu is het een net iets andere variant ervan geworden. En we gaan de luisteraars vandaag een soort gereedschapkist in handen geven. Een toolbox waarmee dat ze leren om beter met stress om te gaan, met uitdagingen om te gaan, met tegenslagen. De dingen die iedereen in meer of mindere mate in zijn leven tegenkomt. Maar ook met name jonge mensen die struggelen nogal de laatste tijd. En eigenlijk de afgelopen jaren denk ik wel. Tijden veranderen. En ik las in je boek, om hier maar meteen even bij te pakken mensen, nu of nooit. Schrijf je al op een gegeven moment, commando speciale operaties zijn gewend om in de schaduw te werken. Maar de tijden zijn veranderd. En dat in de schaduw werken, dat moet dus ook wat meer in de zichtbaarheid zich gaan afspelen. Om misschien wel het hele volk wat te laten leren van wat wij allemaal leren in die zware omstandigheden waarin we dat we opereren. En daarmee verklap ik het al voor een deel. Jij bent commando speciale operaties. Je hebt een fantastisch boek geschreven, Nu of Nooit, over mentale kracht. Over hoe dat je die mentale kracht kunt trainen en kunt opbouwen. Want dat kan volgens jou.
Zeker.
Je bent vader. En ik ken jou uit het tv-programma Kamp van Koningsbrugge voornamelijk. Als gewoon een heel prettig persoon om naar te kijken, om naar te luisteren. En die met alle levenslessen dat hij in de afgelopen, wat is het, 32 jaar...
Ja, ik ben nu 32 jaar.
Precies, heeft opgedaan het leven van anderen ook een stukje beter probeert te maken. En die mensen ook diezelfde soort tools en handen probeert te geven. Dus dat geeft genoeg gesprekstof om het komende uur over los te gaan. En wat ik je eigenlijk als eerste wilde vragen is, kan jij nog op het moment herinneren dat je besloot van, hey, het is mijn droom om commando speciale operaties te worden?
Ja, het was rond mijn 15e levensjaar. En mijn moeder die had toen een vriend. Inmiddels een ex-vriend. En die was sowieso een beetje van de oude stempel. Was Joods opgevoed. En zijn vader was dus tijdens de Tweede Wereldoorlog gevlucht uit Nederland. Een Engeland vader noemden ze dat toen. Dus die ging in een klein bootje naar Engeland toe. En daar sloot hij zich aan bij de Prinses Irene Brigade. Om van daaruit weer bij de commando's aan te melden. En vervolgens is hij naar Nederlands-Indië geweest. En dus die ex-vriend van mijn moeder die vertelde me daar verhalen over. Rond de periode ook dat het niet zo lekker ging op school. En, ja. Ik was gewoon zoeken en hij merkte dat. Nou, iedereen merkte dat volgens mij in mijn omgeving. Ik voelde dat zelf ook.
Waaraan merkte je dat? Was je tegen draads? Of?
De thuissituatie was niet echt top. Ik ben in dat jaar, dus toen ik 15 was, ik denk een stuk of 8 keer of zo verhuisd met mijn moeder. Dus niet ideaal voor leren.
Ja.
En hij was wat strenger en wat disciplinairder. Dat had hij ook vanuit zijn jeugd meegekregen van zijn vader. En hij kwam toen met het idee van, hey, maar kun je daar misschien niet je energie in kwijt? En ergens wat er ook in zat was, ik was toch ook wel als jonge man was ik ook wel een beetje op zoek naar een soort van manier om mezelf te testen. Zoals oudere volkeren dat deden. Hè, met door misschien een jongen van 13 of whatever, wat voor leeftijd, de jungle in te sturen en een paar dagen later te laten terugkomen. Ja. Als man, zeg maar. Nu zie ik dat anders. Maar daar was ik toen wel naar op zoek. Ja. En voor mij was het, in ieder geval.
Bedoel je met jezelf testen dan ook een beetje jezelf bewijzen? Want dat is natuurlijk ook wat veel jonge mensen hebben. Je bent pas net op deze planeet. Je ziet allerlei andere mensen, oudere mensen van allerlei dingen doen. Maar je moet je eigen stempel nog drukken of zo natuurlijk. Of zie je dat op dat moment op een andere manier?
Ik denk, ik weet niet of het precies de stempel druk is. Maar in ieder geval een soort van laten zien inderdaad. Of voelen dat ik klaar was voor de grote boze wereld.
Ja.
Dus door iets te doen waarin je jezelf dus fysiek en mentaal test. En toen ging ik op onderzoek uit. En ik kwam uit op Special Forces, commando's. En dacht, dat moet ik dan doen. Want als ik mezelf wil gereed maken voor deze wereld, dan is dat de ultieme test.
Ja.
En zo is die droom ontstaan.
Want dat is het wel een beetje, hè? Van als je kijkt naar het hoogste niveau eigenlijk binnen Defensie, om het zo te noemen. Dat is commando speciale operaties worden. Dat is de top, zeg maar, van die divisie, om het zo te noemen.
Ja, dus in Nederland heb je het over SOF, Special Operating Forces. En binnen Nederland heb je twee eenheden. Je hebt ook een eenheid binnen het Korps Mariniers. Dat heet MARSOF. Dat is ook dus een speciale eenheid van de marine.
Ja.
En van de landmacht is het Korps Commandotroep. En die opleidingen die verschillen wel van elkaar. Andere cultuur, et cetera. Maar in principe zijn dat de twee speciale eenheden van het leger.
Ja, precies.
Ja.
In het boek omschrijf je ook volgens mij dat er vaak wordt gedacht dat die twee elkaar niet zo heel erg goed liggen, maar dat het in essentie toch wel meevalt.
Ja, in essentie valt het zeker mee. We vinden het leuk om elkaar, dus mariniers zeggen vaak, dan in de tijd te trappen. Dat is slang voor een beetje in de maling te nemen.
Ja.
En dat doen we ook wel. Maar eigenlijk, weet je, puntje bij paaltje merk je gewoon dat je, als je samenwerkt, dat je uit hetzelfde hout gesneden bent.
Ja.
Ja. En in mijn boek maak ik ook het grapje. Ik zeg, in feite zijn we uit hetzelfde hout gesneden. Maar commando hout is harder. En dat van mariniers drijft beter. Ja.
Ik kan hem nog herinneren inderdaad. Ik zei, ik heb je boek met zoveel...
ook wel reacties op van mariniers. Hé, hey, wat is dit nou weer? Weet je, stuur eens een bericht. Ja,
ja, maar dat is natuurlijk leuk. Wel een hechte community inderdaad. Hè. Überhaupt Defensie en alle onderdelen binnen Defensie. Dus ik kan me inderdaad voorstellen, ook nu dat jij wat zegt, meer uit de schaduw treedt. En op de meest zichtbare manier is dat natuurlijk Kamp van Koningsbrugge, maar nu ook met een eigen boek, wat volgens mij heel goed gaat, toch?
Zeker, heel goed. Ja, en overigens is dat, weet je, misschien wel goed om erbij te zeggen, dat is wel, denk ik, meer mijn mening. Die mening wordt niet per se door iedereen binnen de soft community gedeeld. Veel denken ook van, misschien is het nu wel genoeg geweest met... Ja. Het podium opzoeken. We hebben het effect bereikt. En misschien moeten we gewoon weer terug naar de schaduw, omdat de wereld daar juist wel om vraagt. Aan de andere kant denk ik van ja, misschien klopt dat wel. Maar er zit nog steeds een voordeel in wel soort van op de voorgrond treden. En met name dan niet zozeer gericht op het laten zien van de soort missies die je doet. Of de gebieden waar je bezig bent, omdat dat over het algemeen gewoon geheim is. Maar meer soort van aan die kant van mentale kracht dus.
Ja.
En daarom denk ik ook, en zie ik nog steeds soort van het stappen vanuit de schaduw voor mij als een mogelijkheid om die kennis en ervaring met de wereld te delen. En dat zie ik nog steeds als iets heel erg positiefs. En vind ik nog steeds niet dat vanuit die kant in ieder geval dat terug moet naar de schaduw. Nou, voor mij mag dat wel een soort van meer groeien op een positieve manier.
Nou, zeker. En daarom vind ik het ook zo bijzonder dat je hier bent. En ook dat mijn luisteraars en kijkers van jouw lessen mogen leren. Omdat het normaal gesproken gewoon niet toegankelijk was voor de zaakjes normale burgers. Die niet in die wereld zitten of zaten. Dus daarom zou ik zeggen, als je nu luistert of kijkt, dan let goed op, schrijf bij wijze van mee. En bestel dat boek of doe in ieder geval wat je moet doen. Maar er zit heel veel kernachtige informatie in die al honderden jaren meegaat eigenlijk. Maar je moet het maar net zien en je moet het maar net tot je krijgen en ermee aan de slag gaan. Dus wanneer je het komende uur luistert en dus goed meeschrijft en meedenkt van hé, wat van dit verhaal kan ik in mijn eigen leven toepassen? Wat zijn herkenbare situaties die ik in mijn leven tegenkom waar dit soort technieken, strategieën of gewoon simpelweg bepaalde oefeningen die daar heel waardevol voor kunnen zijn, dan kom je zelf een heel erg stuk verder. Want wat jij ook zegt, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het juist voor die anderen.
Ja.
Dus als zij het dan aannemen, dat doe je, kan ik denk ik ook uit jouw ervaring zeggen, wel iets sneller van een commando speciale operaties dan van een random iemand, zeg maar. Dat neem je toch sneller wat serieuzer wat die mensen zeggen.
Ja, blijkbaar.
Ja, dat is wel het mooie, toch? Het respect, daar gaat het ook in het boek over.
Ja.
Wel een belangrijk onderdeel, toch?
Ja zeker. Voor mij wel in ieder geval, omdat ik denk dat het... dat schrijf ik ook in het boek. We zijn niet zoals de Amerikaanse maatschappij, waar Amerikanen echt behoorlijk worden geëerd. Weet je, je krijgt een military discount en als je in bijna alle soorten winkels komt. Dat hebben we niet in Nederland. Maar we doen wel veel als leger. We hebben veel professionele militairen, mannen en vrouwen, die zich gewoon willen inzetten voor een betere wereld. En ik vind dat daar meer respect voor mag zijn. En dat geldt dus ook voor, ik noem het dienders. Dus ook mensen binnen de zorg, politie, brandweer.
Ja.
Dat zijn dienders van de maatschappij. En ik vind dat die vaak te weinig credits krijgen. Ja. Ja. Hetgene wat ze doen.
Ben ik ook met je eens hoor, want precies wat je zegt, die beroepen die staan er in die zin onbekend dat je heel veel inzet moet tonen. Je moet er eigenlijk alles voor opgeven en voor over hebben. Maar als je gaat kijken naar de mensen die vaak in de maatschappij wel geroemd worden, die hebben natuurlijk ook een hele grote financiële vergoeding die daar meteen tegenover staat. Die krijgen wel al die genoegdoening, zeg maar. En dan kun je je soms zelfs afvragen, niet dat diegene dan per se iets verkeerd doen of andersom. Het gaat er meer om van in welk perspectief van importantie, zeg maar, plaats je het. Van wat is nou precies de rol die je vervult in de samenleving? En dat is niet om de een op een voetstuk te zetten of de ander juist de afgrond in te trappen. Maar het gaat er meer om van wel even met heldere ogen blijven kijken naar wat nou precies voor rol vervult in dit geheel wat wij dus de samenleving noemen.
Ja.
Dus daarom vind ik het inderdaad wel goed dat je het op die manier zegt.
Thanks.
Hey, jouw verhaal is dusdanig uitgebreid en dit is ook geen podcast, zei ik ook al toen ik je uitnodigde voor mensen die per se de opleiding tot commando bijvoorbeeld willen gaan volgen. Uiteraard kunnen die er ook heel veel uithalen, maar we hebben niet de tijd om en je hele verhaal daarin te gaan bespreken en die mentale lessen. Dus wat ik bedacht heb, is dat we aan de hand van het trainen van die mentale kracht ook een aantal verhalen die ik heel erg tot de verbeelding vond spreken van jou gaan uitlichten. En dat we op die manier die gereedschapkist eigenlijk voor mensen gaan opbouwen. En dat die aan het einde helemaal vol zit en dat iedereen gewoon aan de slag kan.
Nice, oké, goed plan.
Dus waar ik eigenlijk mee wil beginnen is dat jij zegt van nou, de paraplu waar we dit allemaal onder gaan gooien is mentale kracht. En mentale kracht, dat speelt zich af op fysiek niveau, cognitief niveau, emotioneel en spiritueel voor jou. Dat zijn eigenlijk de elementen waaruit je dat kunt gaan opbouwen.
De vier componenten, ja.
Precies, vier componenten. En om daar een startpunt in te kiezen van die componenten, zeg jij dan van nou, dan is mindset het meest logische punt om bij te beginnen? Of hoe zie je dat zelf wat uit?
Ja, dus wat ik in het... Ik heb op basis van zeg maar mijn boek heb ik ook een model ontwikkeld. Nou, daar zitten die vier componenten in. En die kun je dan ook wat verder uit, meer toelichten, zeg maar. Mindset ben ik het boek mee begonnen. Vind ik een hele belangrijke, omdat het gewoon richting bepaalt. En dat heeft dus te maken met of je een groeimindset hebt of een vaste mindset. Growth en fixed mindset. En dat is soort van een beetje alles bepalend eigenlijk, weet je wel. Dat staat gewoon aan de basis van... Van zeker een reis tot commando speciale operaties worden. Of eigenlijk alle levensdoelen die je hebt. Als je ondernemer bent en je wilt een bedrijf beginnen. Ja, met een fixed mindset. Of laten we zeggen grotendeels fixed mindset. Ga je er niet komen. Want dan ga je vastlopen. Omdat je obstakels ziet als een probleem. En niet als een uitdaging. Als je van andere mensen te horen krijgt hoe je het beter kan doen. Zie je dat als negatieve kritiek in plaats van positieve feedback. Een uitdaging. Ja, dat is ook iets vervelends, want dat voelt oncomfortabel.
Ja.
In plaats van, oké, een uitdaging, daar krijg ik energie van, let's go.
Als andere mensen iets goed doen, dan zie je dat als een bedreiging in plaats van een inspiratie.
Ja.
En er is ook een beetje het verschil tussen van, oké, denk je dat mensen gewoon per definitie dik of dun zijn, stom of slim, dom of slim.
Ja.
Allemaal van dat soort
precies, gedachten. Maar met name gericht op het zelf. Ja. Dus het bestaat uit een set overtuigingen. Die bepalen of dat je ergens een open groeimindset in hebt of een vaste mindset. Dus bijvoorbeeld, ik kan niet rekenen. Weet je, als je dat tegen jezelf zegt, dan is dat een behoorlijke overtuiging. Maar is het ook echt zo, weet je wel?
Ja.
En zo zijn er wel meer dingen. Of ik ben daar niet goed in. Nee, oké, maar klopt dat eigenlijk wel? Want ergens heb je jezelf dat aangepraat. En dat ligt aan de basis van mindset. En mindset valt voor mij onder de categorie... cognitief.
Ja.
Omdat het met name gaat over gedachteprocessen en overtuigingen die zich afspelen binnen die gedachteprocessen. En dus heeft het heel veel nut om inzicht te krijgen in of je nou wel of niet ergens in, of het nou een procesmatig iets is of een vaardigheid, of je daar dus een groeimindset in hanteert of een fixed mindset.
Ja.
En dat is heel waardevol.
Wat natuurlijk ook wel interessant is, want dat vond ik zelf ook heel erg interessant toen ik dat ontdekte. Is je groeit natuurlijk op. Als kind ben je van heel veel dingen überhaupt niet echt bewust hoe die nou tot stand zijn gekomen. Maar dat die gedachtepatronen waar jij het over hebt, zo zie ik mindset. Van het is gewoon een set aan gedachtepatronen die gedurende de tijd in je zijn gesleten, zeg maar. Dat je over slechts 5% van die gedachtepatronen een bewuste keuze hebt gemaakt ooit. Van hé, dit ga ik voor waarheid aannemen. Dus met andere woorden, van als jouw ouders vroeger gewoon altijd hebben gezegd van ja, maar jij bent te dom om te studeren, is de kans 95% dat je dat gewoon voor waar hebt aangenomen. Of eigenlijk misschien nog wel meer. Omdat als je het wel bewust had besloten dat je ouders zijn en je wat zij zeggen toch al eerder voor waar aanneemt.
Ja.
Dus het enige wat je dat vertelt is dat inderdaad heel veel dingen die wij denken niet per definitie waarheid zijn, maar gewoon op de een of andere manier tot ons zijn gekomen. Of het nou door de media is of door andere mensen in ons leven. Wat dus ook zegt dat je dat weer kunt veranderen op een gegeven moment. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig.
Ja, veel dingen wel inderdaad. Ik zou niet willen, ik durf niet per se te zeggen dat het alles, weet je, dat je alles kunt veranderen. En daarnaast is het ook goed om aan te geven dat fixed mindset klinkt dan meteen een soort van heel negatief, weet je, maar dat is het niet. Maar het is gewoon interessant om op ontdekking uit te gaan van oké, maar in wat voor gebieden ben ik dan soort van meer fixed?
Ja.
En wat is dan meer growth? Juist omdat je dat dan misschien dus wel kunt veranderen. Want misschien kun je die fixed mindset op een bepaald gebied dan wel veranderen. Laten we zeggen dus dat het ondernemen is. Als iemand zegt, ja, ik ben geen ondernemer. Oké, maar waar baseer je dat dan op, weet je wel? Is dat echt zo? En kun je dan, stel je zou het willen veranderen, kun je het dan veranderen?
Ja, want dit is ook iets wat jij benoemt. En dat is ook een techniek die ik vaker toepas, is het bevragen van die gedachten eigenlijk, toch? Dus ja, dat kun je zelf beter uitleggen. Maar het is ook een techniek die je uitlegt in het boek. Van ja. Hey, als je dan bij jezelf op een gegeven moment die patronen herkent. Bij mij was zo'n patroon vroeger dat ik dacht van ik ben een mbo'er en die zijn niet slim genoeg om te studeren. Dat heeft mij ertoe geforceerd op een gegeven moment. Of ik heb mezelf ertoe geforceerd om dat te gaan ontkrachten in de realiteit. Door me op te werken naar de universiteit. En toen ik helemaal daar was, kwam ik erachter van nou, oké, dat klopte dus niet.
Ja.
Maar dat kan ook op een andere manier. En dat leg jij in het boek uit door jezelf een aantal vragen te stellen.
Ja, en ik denk dat de belangrijkste daarvan is het door een soort van een reality check te doen. Van, dus je loopt daar tegenaan, tegen die gedachten. Die gedachten die houdt je tegen. En dan helpt het wel om een... Nou, twee dingen. Ik ga er twee mee geven. Ja. En eentje is een reality check. Een soort van, oké, maar weet je, klopt deze gedachte echt? En waar komt het vandaan? En dat helpt. Een soort van real time helpt dat ook om dat toe te passen. Van klopt deze gedachte wel? En twee is gewoon door de vraag te stellen, is dit een helpende gedachte? En vaak kom je er dan achter dat dat niet zo is.
Ja.
Omdat je gewoon denkt, wacht even, dit is geen helpende gedachte.
Ja, met de helpende gedachte bedoel je meer van wat heeft deze gedachte me gebracht, zeg maar, tot nu toe? En wat nou ja, als ik het niet
meestal
zou...
Dus als het een gedachte is die je bijvoorbeeld tegenhoudt door, laten we zeggen dat je een speech moet gaan geven. En dat vind je spannend. Nou, dan komen we allerlei gedachten. Ja, oké, ik heb me niet goed voorbereid. Ik heb me niet goed voorbereid. Maar heb je dat eigenlijk wel echt gedaan? Want oké, wacht even. Gisteren ben ik gaan zitten. Ik heb me goed ingelezen. En even checken mijn notes. Ja, dat klopt allemaal. Oké, eigenlijk heb ik me wel goed voorbereid.
Ja.
Oké, dus die gedachte die klopt misschien niet. Maar wat is het dan wel? Nou, oké, ik zit met een onaangenaam gevoel. Waar komt dat vandaan? Nou, en zo kun je dat zeg maar een beetje zelf toepassen. Dus die reality check is denk ik een belangrijke. Dan klopt deze gedachte wel? En is deze gedachte helpend? Want als ik tegen mezelf zeg, ja, ik heb me niet voorbereid. Dan gaat dat je niet helpen in hetgene wat je uiteindelijk moet doen. Ja. Of het nou een presentatie geven is of een businessplan formuleren, whatever. Ja, dus die twee zijn denk ik wel een soort van nuttig en interessant om gewoon een paar keer te leren toepassen.
Ja, zeker. Omdat er heel veel in zit. Wat ik zei van dat bewustzijn überhaupt van die gedachtenpatronen. Wat is het dan wat zich bij mij afspeelt? Tot aan hoe kan ik het dan tackelen? Of in ieder geval, hoe kan ik ermee omleren gaan?
Ja.
En een verhaal wat jij omschrijft in het boek daarbij, wat ik heel erg typerend vond voor van wat doet mindset dan? Want ik vind het altijd een beetje een... Het is natuurlijk een term die heel veel wordt gebruikt. Ook door heel veel spiritueel coaches. En iedereen strooit altijd maar met mindset. Ik doe het zelf ook vaker bij ondernemers die dat ik help. Ik zeg van, het is wel belangrijk om dat in te zien. Wat er nou zich hierboven afspeelt. Want daar begint en eindigt het natuurlijk vaak. Letterlijk dat. Want het eindigt daar ook vaak. Dat je gewoon zegt van, nee, dit is niet voor mij. Dus dan doe ik het ook maar niet. Maar een situatie die heel erg kenmerkt, vind ik, wat het voor je kan doen. Is dat jij zei van, ergens in die commandoopleiding... Is er een bepaalde loop? Ik zocht net het woord even op, maar een soort... geen afmatloop, maar...
De afmatting.
Wel, de afmatting, dat was hem inderdaad.
Ja.
En in het boek omschrijf je van... ik zet volgens mij 4 of 5 stappen... en op die 5e of 4e stap... breek jij gewoon keihard je middenvoetsbeen.
Ja.
Terwijl je nog 200 kilometer te gaan hebt. Ja, dat wist je op dat moment nog niet, maar...
Ja, nee, het wist, in principe weet je dat wel. Want dat weet jij soort van vanuit de verhalen. En je weet van, ah, oké, dit wordt de afmatting.
Ja.
En je weet uit verhalen dat je 200 kilometer plus... Dus het is vaak meer dan 200 kilometer... moet verplaatsen. En het meeste daarvan te voet. Dat is van zondagavond tot vrijdagochtend. Dus je bent gewoon continu eigenlijk aan het lopen of verplaatsen. En je weet nog niet of je misschien een deel... Er zat een stukje in met een mountainbike. Of dat je misschien nog een stuk moet gaan roeien. Maar het grootste gedeelte doe je te voet. En het begin van mijn afmatting was een speedmars over de Zeelandbrug. En ik zet inderdaad 3, 4, 5 stappen. En ik voel knak. En dat was gewoon de... Ja, er zaten al 7 weken elementaire commandoopleiding. Die zaten er al op. Dus ik was gewoon fysiek al en mentaal... goed door de mangel gehaald.
Ja.
En mijn lichaam was moe. En dat botje was blijkbaar ook moe. En die zei ik, kap ermee. En toen had ik letterlijk en figuurlijk een knakmoment. Zoals ze dat bij Defensie zeggen. Ja. Een knakje even. Maar ik moest blijven rennen. En elke stap die ik zette, deed gewoon pijn. En dat bleef zo. Die 200 kilometer lang. Dus ik moest echt een manier vinden om... Om dat soort van...
Maar dat is even wat je zegt, want dat zijn dus 200.000 stappen die pijn doen. Even om het in perspectief te plaatsen, zeg maar.
Daar heb ik nooit over nagedacht, maar dat klopt.
Ja, dat zijn er behoorlijk wat, zeg maar. Ja. Dat is echt...
Ja, zeker. Het was ook echt... echt vervelend. En ik heb er best wel vaak over nagedacht nog, weet je. Over de pijn die daarin zat en hoe ik er zelf mee ben omgegaan. Maar als ik op dat moment inderdaad had gezegd... Oké, ik weet dat ik nog 200 kilometer moet. Ik heb mijn voet gebroken. Dit is mega demotiverend. Het is een uitdaging, het is een obstakel. Oh, wat een ellende. Oké, maar ik moet toch die knop omzetten om door te gaan. Want ik wil namelijk commando worden. En dit is de laatste week. Dus ik moet doorgaan. Al moet ik rennen, vliegen, springen, vechten, whatever. Ik ga het gewoon fixen. En dat is dat knopje mindset, denk ik, wat je op dat moment dus...
Denk je dan wel soms in je hoofd aan opgeven of niet? In de zin van, passeert de gedachte van, ik kan nu ook opgeven? Want het is natuurlijk heel cool om te zeggen van, nee, opgeven is geen optie. En het komt nog niet eens in mijn hoofd voorbij. Maar die gedachte is mijn overtuiging dat die gewoon ook soms voorbij komen. Van, het passeert gewoon de revue en je kunt er iets mee doen of niet. Dus...
Ja, op dat moment voor mij niet. Omdat ik, weet je, ook al, weet je, zit in de laatste week dan.
Ja.
Maar zeker gedurende die week heb ik ook wel gewoon... momenten gehad dat ik dacht van, waar ben ik mee bezig, weet je wel? Waar ben ik hemelsnaam mee bezig?
Ja.
En lukt het niet goed om die pijn even opzij te zetten? En de sorres en de morres van die week, dat lukte niet.
Ja.
En daar had ik dus dan gewoon mijn maatjes voor nodig wel. Je liep dus sommige stukken alleen en sommige deed je met een mannetje met z'n vieren of zo. Of met z'n tweeën soms. Dus dat wisselde een beetje af. Ja, en dan was het wel echt fijn dat die gasten naast me liepen. Mijn commandobroeders om een beetje te helpen en te steunen. Want je hebt elkaar dan wel nodig, ja.
Dat zie je ook heel mooi in Kamp van Koningsbrug een aantal keer gebeuren. Dat op een gegeven moment inderdaad ook bij zo'n soort mars... dat een van die jongens, van die man, ik weet zijn naam even niet... maar die breekt gewoon op een gegeven moment. Degene die eigenlijk altijd aan het lachen is... die gewoon echt keihard begint te janken in zo'n mars... en dat iedereen hem voortduwt, weet je, dan die ophebber geeft... Ja. En ik denk dan altijd, zeker bij zo'n programma als Kamp van Koningsbrug, is natuurlijk heel erg makkelijk als je thuis met je zakje chips op de bank ligt. En mensen krijgen het zwaar of denken eraan om op te geven. Of in ieder geval alles wat zich daar afspeelt om daar een oordeel over te vellen. Want jij zit lekker comfortabel onder je dekentje en het is heel makkelijk om daar op te gaan spouwen. En ik vind het altijd zo interessant dat ik inderdaad juist denk van, ik zou zo graag willen weten wat er zich inderdaad in je hoofd afspeelt. En als mensen dat dan een keer uitspreken, dan krijg je er juist een heel uniek inkijkje in het middel van zo'n programma. Kun je zelf of... denken van, ik zou dat heel anders doen en beter doen. Of je kunt er juist van leren van, maar dit is op dat soort momenten... hetgeen wat je dus verder kan helpen.
Ja, zeker.
En een van die dingen die je ook dan zegt is van op momenten van twijfel. Dus jij zei van, op dit moment had ik het nog steeds heel erg duidelijk op mijn netvlies... want ik was al bijna bij de eindstreep. Maar die twijfel die heel veel mensen kennen, ook jonge ondernemers inderdaad... young professionals die het voor het eerst aan een eerste baan beginnen bijvoorbeeld... voor het eerst een eerste baan, dat kan inderdaad ook mee een keer, maar goed. Ik haal mezelf even onderuit. Maar dan zeg jij van, dan moet je heel erg goed antwoord kunnen geven op je eigen waarom. Van waarom doe ik dit nou echt? Want dat bepaalt of je dan op die momenten doorgaat waar dat anderen stoppen. En dat bepalen van die waarom merk ik vaak bij jongeren, dat is nog best wel moeilijk. Omdat ze eigenlijk al vanaf dat ze zich bewust zijn, de hele tijd worden afgeleid door van alles en nog wat. Waardoor bij jezelf komen en bepalen van, ja, maar waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? En wat vind ik belangrijk? En wat zijn mijn kernwaarden bijvoorbeeld? Vragen zijn die eigenlijk vrijwel nooit aan bod komen, volgens mij.
Nee, dat is een hele belangrijke, denk ik. Want die kernwaarden, die zijn wel, althans je eigen kernwaarden, die zijn wel verbonden met dat waarom. En het is het, denk ik, een hele mooie soort van opdracht aan jezelf om erachter te komen wat jouw kernwaarden zijn. Weet je, begin met 3 of 5 en het uitschrijven waarom dat dan zo is. En waarom die woorden, want het zijn vaak woorden, hè, vertrouwen, liefde, verbinding, broederschap, waarom die dan belangrijk zijn voor jou. Voor het Korps Commandotroepen, die ook werken met kernwaarden, is dat moed, beleid, eer, trots en trouw. En als je bij een organisatie werkt, of bij een eenheid zoals het Korps Commandotroepen, dan is het ook wel nuttig om soort van die kernwaarden af te gaan voor jezelf. Want wat betekent moed dan voor jou? En waarom resoneert dat woord? En soms heb je dat ook niet, weet je, bij bepaalde woorden. Ja, nou, ik weet niet of, in dit geval is dat niet zo, maar in het geval van moed bijvoorbeeld, dan kan het zo zijn van, dat werkt misschien niet echt. Daar voel ik niet per se iets bij. Maar ik weet zeker, je hebt er volgens mij, daar is een best wel leuke oefening voor die je ook online kunt vinden. Gewoon op Google, denk ik. Maar als je een lijst met kernwoorden downloadt, dan of op klikt en je ziet het, dan zie je een hele lijst met woorden. En daar kun je er 5 uit kiezen. En soms zijn het er best wel veel, misschien zijn het er wel 100. Maar dan moet je gewoon gaan wegstrepen. Of bij wijze van spreken, je maakt er een leuke creatieve oefening van met knippen en plakken. Maar uiteindelijk kom je dus wel 5 kernwaarden die voor jou iets betekenen. En is het heel interessant om daarachter te schrijven waarom dat zo is. En die kun je uiteindelijk weer verbinden ook aan je persoonlijke levensdoel of persoonlijke missie. En daar wordt dat antwoord geven op je waarom inderdaad essentieel. Omdat, nou ja, extreem gezien in de commandoopleiding, als je niet antwoord kunt geven op je waarom, dan ga je ergens in een moment komen waar het gewoon fysiek en mentaal super zwaar is. En als je dan geen antwoord kunt geven op dat waarom, dan geef je waarschijnlijk op. Omdat het niet helder genoeg is in je geest.
En wat was die voor jou dan? Want je zei al, toen je besloot dat je commando wilde worden, vertelde je in het begin wat destijds je reden was. Maar ik kan me voorstellen, gedurende de opleiding en gedurende je carrière, dat meer vorm heeft gekregen van waarom doe ik dit nou eigenlijk? Ja. Als je dat wil delen in ieder geval, want ik kan me ook voorstellen dat het persoonlijk is. Maar
Nee, dat wil ik zeker delen. En ik heb er ook wat er heel erg aan sterk aan verbonden was voor mij in ieder geval. En waardoor het ook hielp om door te gaan op die moeilijke momenten. Als ik me dan afvroeg van waarom doe ik dit eigenlijk? Dan zat er ook dat stuk van broederschap in. Dus het doen. Ik ben met een van mijn beste maatjes van de luchtmobiele brigade, zijn we samen gestart aan de luchtmobiele opleiding. Of aan de commandoopleiding.
Want even tussendoor, je bent enigst kind, toch? Of niet?
Nee.
Of heb je broers of zussen?
Niet. Ja, nou, ik heb een zus, een oudere zus en een jonge zusje. Maar dat is wel, ik heb wel, zeg maar, mijn oudere zus aan mijn moeders kant en mijn jongere zusje aan mijn vaders kant.
Ah, oké. Okay,
om het niet al te ingewikkeld te maken, maar dat is gesplitst in ieder geval. Ik zie ze niet als halfzus of halfzusje, maar het is dus wel een complexe situatie om het nu te gaan uitleggen. Maar ik heb wel 2 zusjes of een zus. En ik heb geen broers, dat inderdaad. Dus dat heb ik wel vanaf jongs af aan gehad. Ik had een soort van wel ergens een sterk gevoel van, ik wil eigenlijk ook wel een oudere broer of een jonge broertje, maar in ieder geval waar ik soort van die avonturen mee kan delen. En mijn beste maatje van de luchtmobiele brigade, die kon ik overtuigen om de commandoopleiding in te gaan. Dus dat hebben we samen getrotseerd. En dat hielp toen ook heel erg, soort van, ja, je wil elkaar ook niet in de steek laten. Je wil elkaar niet alleen laten doorgaan.
Ja.
Dus dat was een sterke motivator. Maar de
zit er ook iets externs in?
Ja, in die zin wel. Jawel, zeker. Ik denk, kijk, dat externe helpt vaak, maar uiteindelijk gaat dat ook niet de reden zijn waarom je doorgaat.
Ja.
Dus als ik echt, weet je, als ik dat afpel tot de kern, dan was het omdat ik wist dat als ik dit zou halen, dan zou dat een basis leggen voor de rest van mijn leven. Dus als ik uitdagingen zou tegenkomen of moeilijke situaties, stressbestendigheid. Ik wist gewoon, dit gaat mij, weet je, een soort van het arsenaal, wapens geven. Of tools en middelen, mentaal en fysiek gezien, om de wereld gewoon aan te kunnen. En dat was voor mij gewoon een hele krachtige, ja, een krachtig antwoord op mijn waarom.
En denk je, tot het moment dat je voor het eerst op missie gaat, ook wel eens na al op voorhand over bijvoorbeeld de mensen die je daar gaat helpen? Want ik vind het mooie bij jullie beroep natuurlijk, dat staat allemaal wel in het teken van anderen helpen. Maar de motivatoren om het te gaan doen, en dat is ook helemaal niet raar, want dat begint vaak natuurlijk, bij bijna alles begint het bij iets in jezelf en vervolgens krijgt dat uiting in de fysieke wereld door middel van anderen te helpen. Maar dat is natuurlijk wel vaak wat jullie doen, toch?
Jawel. Aan de andere kant is ook wel realistisch gezien. Je weet dat je het draagt een soort van wel bij, hè, aan de missie.
Ja.
Dat je weet dat je ergens iets gaat doen en dat je misschien wel invloed hebt op kleine dingen, weet je wel, in de wereld en lokaal waar je dan op dat moment naartoe gaat. Maar heel veel heeft ook gewoon te maken met het avontuur. Dus veel jongens die ik ken en ik zelf ook, weet je, zijn ook gewoon avontuurlijk ingesteld. En gaat het ook over gewoon op missie gaan met elkaar en spannende dingen doen.
Ja.
En dat is ook gewoon een heel groot gedeelte van wat het werk is. En ik moet eerlijk, weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet altijd de illusie gehad, als ik voor mezelf spreek, dat we altijd de wereld aan het verbeteren waren. Ik merkte wel altijd dat we op kleine schaal toch wel links en rechts wat mensen of misschien ergens iets in een gebied konden helpen. Maar ja, ook, ik bedoel, ook als je nu achteraf kijkt naar veel van die gebieden waar we zijn geweest, heeft het niet per se altijd geholpen, weet je wel. En ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je dat beseft. Je moet soort van wel realistisch blijven.
Ja.
En weten dat wat je daar aan het doen bent, misschien maar van een tijdelijke aard is. En daar kan wel positieve energie in zitten. Aan de andere kant, weet je, ja, commando's worden ook opgeleid om dingen te doen die niet per se goed is voor de mensheid. Dus dat is een beetje het contrast.
Ja, natuurlijk, ja. Maar ik denk wel ook, want als je natuurlijk over grotere lijnen gaat kijken, kan ik me voorstellen dat je dan misschien terugkijkt. Dat lees ik ook wel vaker over mensen die bij Defensie hebben gewerkt, dat ze zich dan naar de rand beginnen af te vragen van, ja, maar waar was het nou allemaal goed voor? Ik heb zoveel ellende gezien, meegemaakt. En wat heb ik nou daadwerkelijk daar veranderd? Maar anderzijds kan ik me ook voorstellen dat juist op het moment dat je daar bent, dat je wel heel erg gericht het leven van mensen net iets beter, of in ieder geval wel impact aan het maken bent, maar dat het misschien niet forever zichtbaar blijft. Omdat de dingen daar weer overheen knallen natuurlijk.
Ik denk dat heel belangrijk is om voor je te houden. Je moet daar wel echt realistisch in blijven. Want als je dus echt soort van met de gedachte er naartoe gaat dat je, nou, dat je de wereld gaat veranderen en dat je echt mensen gaat helpen, dan kom je nog wel eens van een koude kermis thuis. Want het is niet altijd zo. En dat kan, weet je, dat kan pijnlijk zijn. En daarom is het denk ik goed om daar gewoon, zeker voordat je, ik deed dat in ieder geval, weet je, voordat je op missie ging, dan word je sowieso goed op voorbereid. Maar zoveel ook gewoon over na te denken van, oké, maar wat zijn dan, wat voor impact kan dit hebben op mij?
Ja.
En op de mensen om me heen, mijn familie, mijn thuis, maar ook die mensen daar. Dat is gewoon iets waar je bewust van moet zijn.
Ja, ik heb hier een vraag van een luisteraar over gekregen. Wat ik zeg, ik heb veel vragen voor je ontvangen, omdat mensen ook heel erg geïnteresseerd zijn in hoe beleef jij dan bijvoorbeeld dingen, of hoe beleven commando speciale operaties bepaalde dingen. En wat ik heel erg mooi vond in je boek, zeg je, want een heel, wat heel vaak geassocieerd wordt met Defensie is natuurlijk van, emoties kun je uitschakelen. Iedereen bij Defensie die zet die emoties gewoon opzij. Ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar had ik met Tom, een van de winnaars van het eerste seizoen van Kamp van Koningsbrugge, een podcast opname. En toen was mijn vraag aan hem ook, dat ik zei van, hey, heb jij het idee nu dat je daar een tijdje binnen Defensie hebt rondgelopen, dat hetgeen wat je daar hebt geleerd, je in de normale wereld helpt? Want ik had vaak het beeld van iemand die leert daarin het compleet om zichzelf af te sluiten, uit te schakelen, die komt thuis bij zijn gezin en dan heb je een soort blok beton waar niemand meer iets mee kan. Toen zei hij al van, nou, dat zit heel anders en dat heb ik nu dus ook gezien door daar rond te lopen. En jij zegt daarover, en dan zal ik daarna de vraag noemen in het boek, pijn is er met een reden, want het vertelt je iets. Dat pijn een emotie is die je kunt uitschakelen is onzin. En de vraag die ik heb gekregen van Joni is... Dai, wat raakt jou nou echt? Of wat kan jou echt raken? En hoe ga je daar vervolgens mee om?
Mooie vraag. Nou, wat mij de laatste tijd heel erg raakt in ieder geval is... zijn dingen met mijn vaderschap. Dus van jongs af aan heb ik altijd sowieso iets... Als ik, nou ja, we hadden het in het vorige gesprekje even over films. Hè. Jij kijkt niet zoveel films, maar ik hou wel van films.
Yeah.
Nou, vader-zoon relatie, film dingen, always breaks me up. En nu al helemaal, omdat ik dus zelf vader ben en een zoontje heb. Dus ik kan wel, daar kan ik wel een soort van geëmotioneerd van raken. Ook als ik nadenk over nu, van nou, de wereld is soms best wel hard, weet je wel. En dat voelen we allemaal wel eens. Van dat je even zo'n moment hebt van, oh, weet je, dit zie ik nu op het nieuws. Of ik heb dit weer op de radio gehoord. En je denkt van, wat voor wereld leven we eigenlijk?
Ja.
En dat heb ik ook. En nu heb ik, voor mijn gevoel heb ik dat nu vaker. Omdat ik denk, ja, ik heb nu een zoon, er komt straks een tweede aan. Dus we krijgen ook een dochtertje. Ik heb straks wel gewoon twee kids, weet je, die op deze aarde rondlopen. En waar ik zo goed mogelijk voor wil zorgen. Maar jeetje man, dat raakt me soms wel. Ik word me zo best wel bewust van...
En wat draait je dan precies? Als
ik dan nadenk over hun leven wat nog komen gaat... dan denk ik van, oh man, ze gaan nog zo vaak ook... wellicht, weet je wel, pijn krijgen. En dat lijkt me nu het meest verschrikkelijke wat er is. Dat je denkt van, straks wordt mijn, weet je, mijn zoon en mijn dochter krijgen ook te maken gewoon met moeilijke situaties. En daar kun je ze niet altijd in helpen.
Ja.
En dat raakt me wel, ja. Ja.
En wat ga jij daarin anders doen dan je eigen vader dan? Want daarin kun je natuurlijk wel, als je het hebt over het verschil maken.
Ja, zeker. Nou, ik geloof toch wel een beetje in... het voortzetten van of dat er een lijn is, hè? Een soort van in, laten we zeggen, emoties en trauma. En dat die wordt gedragen binnen zowel de moederlijn als de vaderlijn. En ik denk dat dat zich ook voortzet in jou als kind. En ik denk dus dat je ergens als ouder het inzicht moet hebben. Dat hebben ze denk ik niet altijd, maar voor mijn gevoel heb ik dat wel. Een soort van waar dan die oude pijn in zit en waar het oude trauma in zit. En dat je dus ook de controle hebt om daar een einde aan te maken. Dus een soort van die lijn te doorbreken en iets nieuws te gaan doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik een verschrikkelijke jeugd heb gehad. Helemaal niet, maar het is er wel. En dingen die mijn opa deed, leven voort in mijn vader. En leven voort in mij. En als ik daar dus een soort van inzicht in heb, zeker zowel de goede als de minder goede dingen, nou, kan ik daar dus invloed op uitoefenen. En kan ik dat gaan veranderen voor mijn kids in ieder geval. En ik denk dat daar dus een stuk, als het gaat over emotie, dat daar een belangrijke in zit voor mij. Want, nou ja, mijn vader is Engels. Mijn opa zag bommen vallen op blonden. Rond die tijd, dus rond de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dus een beetje van de British stiff upper lip en geen emoties, weet je wel, tonen.
Ja.
Ja, dat zit denk ik wel in mijn vaderlijn of zo, weet je wel. Dus ook bij mij zit dat een beetje. En ik denk met name als het gaat over emoties, daar meer open in zijn. En ook over praten. En als je een keertje boos terugkomt van school, van een schoolpleintje en er is iets gebeurd. Weet je wel, dat die emoties er ook mogen zijn. Met name dus ook verdriet en pijn. Wat vaak dus nu wordt weggestopt. Je mag niet huilen als, zeker jongetjes, hè, mogen niet huilen.
Ja, ja.
Nou, meisjes denk ik ook dat het vaak gewoon wordt gepusht vanuit huis. Van waarom jank je nou? Nou ja, nee. Laat die emoties er zijn, want ze zijn er met een reden. En laten we erover communiceren. Zodat het een plek mag krijgen. En ik denk dat ik daar... daar zou ik wat meer mee willen doen in ieder geval.
Ja. Is dat ook dus iets waar je zelf heel erg in ontwikkeld bent? Omdat je zegt van, nou, als je dat van huis uit misschien minder hebt meegekregen, omdat er ook dat misschien niet bespreekbaar was, of dat het uiten daarvan gewoon niet gebruikelijk was, dat je dat gedurende de rest van je leven wel meer hebt moeten aanpakken, dat het voor jou echt een ontwikkeld punt was, zeg maar?
Ja, ik denk dat het ook echt nu pas iets is van de laatste 3 jaar misschien wel voor mij. Want wat je zegt klopt ook. Ik bedoel, als je op missie gaat, dan is het ook heel logisch dat je bepaalde dingen wel uitzet. Of in ieder geval dat je de weerbaarheid hebt om nare gebeurtenissen langs je heen te laten glijden. Omdat het gewoon niet nuttig is om op dat moment soort van daar door getrokken te zijn. Omdat het je afleidt van je taak of je missie op dat moment. Dus als je dan thuiskomt, kan het best wel zo zijn dat je wel thuiskomt als dat blok beton. En duurt het eventjes voordat het beton een beetje afbrokkelt.
Ja.
Ja, of niet. Maar dan is het dus denk ik zaak dat mensen hulp gaan zoeken. Omdat dat blok beton niet altijd zelf breekt.
Sterker. Ja, want dat vind ik dus het moeilijkste eraan inderdaad. Dat er is één moment, en daar hadden wij het over toen ik jou aan de telefoon sprak met Bart in Kamp van Koningsbrugge. Waarin je ziet hoe dat opgekropte emotie, dus echt als je jarenlang dingen in jezelf hebt gehouden en weet je wel, dat verkrampt hebt opgesloten in jezelf, dat wanneer dat eruit komt, dat het niet alleen mentaal eruit komt in alle uitingen, maar het zelfs fysiek, zeg maar, dat iemand gewoon staat te hoesten en te, zeg maar, dat alles er gewoon letterlijk uitloopt, zeg maar. Wat jij al zegt, van het kan natuurlijk soms voor je werken om even iets uit te schakelen functioneel in het moment. Maar ik vind het altijd moeilijk als ik naar het programma kijk en ook naar jullie werk, dat ik denk van ja, in theorie is dat natuurlijk makkelijk gezegd. Van ja, dan schakel je het in het moment uit, functioneel, en daarna laat je het van je afglijden, niks aan de hand. Maar
nee, dat gebeurt, dat is ook niet realistisch. Het is eerder, en dat gaat over weerbaarheid. Dus als je leert weerbaar te zijn, dan kun je dus in het moment een copingmechanisme aanleren. Waardoor je dus met de stressvolle gebeurtenis kan omgaan. Maar er zal, of het nou zeg maar van je afkaatst, die gebeurtenis, of je absorbeert het. Ergens gaat het een keertje terugkomen. Misschien kaatst het van je af, en dan komt het, weet je, aan de achterzijde ergens weer terug. Ja. Of je absorbeert en het krijgt een plekje ergens in je lichaam, en daar gaat het gewoon verkrampen. En dat is dus ook een mooi boek, wat gaat over trauma van Bessel van der Kolk, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar trauma. En dat heet The Body Keeps the Score.
Ja.
En ik heb er ook een stukje van gebruikt in mijn boek, van het lichaam houdt de score bij. En dat is ook zo. Met stressvolle gebeurtenissen houden we gewoon rekening mee, dat ook al voel je het nu niet, het kan jaren later terugkomen. Want als je dus niet een bepaalde soort van methode of manier leert om met die emoties die gepaard gaan met zo'n moeilijke gebeurtenis om te gaan, ja, dan gaat het een keertje terugkomen. Dus daar gaat het denk ik meer over voor mij. Van het is nuttig om weerbaar te zijn.
Ja.
Maar het is ook nuttig om te weten van oké, nou prima, ik ben weerbaar. Maar wat doe ik dan met de shit die ik heb opgeslagen?
Ja.
En daar gaat het over.
En emotie tonen en bijvoorbeeld een keer huilen is inderdaad ook gewoon puur een ontlading van dat wat je hebt opgeslagen. Zeker. Inderdaad. Ja. Als we dan even de overstap maken, want dit gaat allemaal net zo vloeiend als dat ik het had gehoopt, maar naar inderdaad omgaan met stress, omgaan met bepaalde angsten, twijfels, dat kennen we allemaal, en ook zeker nogmaals de mensen die het luisteren, want dat is toch ook wel een typerend iets voor de millennial / Generation Z generatie, dat er veel twijfel, angst en paniek heerst en stress. Dan zijn er meerdere momenten in het boek waarop jij daar ook heel open over bent, wanneer jij dat hebt ervaren. Je zegt bijvoorbeeld van hey, de eerste keer uit een vliegtuig springen was iets waar ik niet per se om stond te springen, want het was wel iets wat voor mij een bepaalde drempel in zich had, voor heel veel mensen natuurlijk. Je noemde een moment waarin je niet slaagt voor een belangrijk schietexamen, bepaalde schietopleiding, wat je heel erg raakt op dat moment, omdat je dan weer ook een jaar langer moet wachten volgens mij, totdat je weer op mag. Dus ik kan me voorstellen dat in het begin gaat het dan meer over een bepaalde angst natuurlijk, dat uit het vliegtuig springen. Zeg ik dat goed, voordat je woorden in de mond legt?
Ja, nee, nou, waar het meer over gaat denk ik is inderdaad dus falen.
Ja.
En sowieso, kijk, dat parachute springen, dat is gewoon spannend. Ik vond het ook spannend om te doen. Het was niet dat ik dacht van, ik vond het ook leuk om te doen. Ik wilde het graag doen. Maar wat aan de andere kant ook in zit, is dat je wil laten zien, je voelt de druk van de instructeurs in de opleiding, die natuurlijk ook gaan kijken van kan deze gast wel een beetje zijn hoofd koel houden terwijl hij uit een vliegtuig springt.
Ja, er is veel meer angst om te falen dan inderdaad. En dat is natuurlijk een hele bekende angst. Ik ben er ook heel erg bekend mee. Ja. Dus dat is een betere verwoording, ja.
Ja, en dat zit gewoon ook gewoon behoorlijk in die opleiding. Dat je denkt van, oké, je wil gewoon altijd laten zien ook van dat je het kunt. En dat je in staat bent om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ook onder stressvolle omstandigheden. En dat is waar die commandoopleiding, weet je, in essentie over gaat. Maar er is natuurlijk ook een grote sociale druk. Want je bent ten eerste met je kameraden met wie je de opleiding hebt gehad. En dan heb je nog het instructieteam. En later als je de voortgezette commandoopleiding hebt gehaald, die een jaar duurt, waar het parachute springen in zit, dan kom je in de compagnie. En dan houdt het eigenlijk nog niet op. Ook in de compagnie. Ik kwam in de compagnie met jongens die net terug waren van een behoorlijk pittige uitzending Afghanistan. Ja, die waren nog meer verbroederd ook. En jij komt er als verse bij.
Ja.
Ook aan hun moet je laten zien dat je nog steeds uit het juiste hout gesneden bent. Dus dan begint het proces eigenlijk een beetje weer opnieuw. En dat houdt in dat je een jaar of twee jaar bijna dat aan het laten zien bent. Dat is een behoorlijke druk.
Ja, voel
je
zeker.
En daar zit dus ook die druk van, toch wel een beetje angstig zijn om fouten te maken. Want ja, je wil gewoon ook graag laten zien aan die gasten dat je het allemaal kan. Weet je? En dat je ook op missie degene bent die hun dekt.
Ja.
Weet je wel?
Met dit onderwerp denk ik dat we echt de vinger op de zere plek leggen. Want als je het over de jonge generatie hebt, is dit precies wat ik heel veel zie gebeuren. Dus angst om fouten te maken, want alles moet meteen perfect. En eigenlijk liever één jaar geleden dan nu of morgen, want het had al eigenlijk zo moeten zijn. Dus en dat resulteert dan natuurlijk vervolgens in een hele hoge druk en wat zich dus uit in stress. En die stress kan natuurlijk op bepaalde momenten positief voor je werken, dat het je net even de juiste focus geeft, maar ik denk dat het tegenwoordig heel erg vaak naar de destructieve kant gaat.
Ja.
Dus wat ik heel erg graag wilde vragen, omdat ik weet dat dit is eigenlijk de essentie van een van de dingen die ik heel belangrijk vind, omdat je mensen er echt aan kapot ziet gaan.
Ja.
Van hoe kunnen mensen hier nou beter mee om leren gaan, zeg maar. Dat ze dat functioneel inzetten, maar dat het niet destructief wordt.
Ja, nou ja, het is een complex onderwerp.
Ja.
En als ik spreek vanuit mijn eigen ervaring, wat mij in ieder geval heeft geholpen, maar ja, dat was ook een proces, weet je wel. Toen ik eenmaal, want dit soort van die angst om te falen, heeft er toch ook nog wel een tijdje bij mij ingezeten. En ook toen ik bij het Korps Commandotroepen zat, weet je, ik wilde mezelf niet teleurstellen, ik wilde mijn maatjes niet teleurstellen. En dat resulteerde er dan dus soms in dat ik juist een fout maakte omdat ik er zo gefocust op was. En het heeft best wel even een tijdje geduurd voordat ik begon in te zien van, maar oké, wacht even. Als ik dat nou loslaat, hè? Als ik dat dus gewoon loslaat en het probeert te benaderen vanuit de mindset van een beginner. Dus een beginner durven te zijn. En dan gewoon de confrontatie durven aan te gaan om de fout te maken.
Ja.
En fuck it, dan ga ik die fout maar gewoon maken. Kijken waar dat me brengt. En toen die switch eenmaal lukte, ja, ervaarde ik echt een behoorlijke soort van vrijheid opeens. Ook een ontlading van, hey, maar wacht even, dit is eigenlijk veel chiller. Ik maak inderdaad een fout. En ik word er misschien wel op aangesproken. Maar ik heb ook de kans om mezelf te verbeteren.
Ja.
En dat is wel een beetje natuurlijk waarom het vaak anders is bij het Korps Commandotroep. Want je hebt het over de Special Forces. Dus sommige fouten kunnen gewoon niet gemaakt worden. Dat blijft zo. Maar er zijn ook heel veel fouten die wel gemaakt kunnen worden, omdat het bijvoorbeeld gebeurt in een training of whatever, weet je wel. Dus die gradatie is er wel. Van sommige fouten kunnen gewoon echt niet gemaakt worden, omdat je te maken hebt met bijvoorbeeld keuzes tussen leven en dood. Dus dat kan echt niet. En daarvoor word je ook goed opgeleid en goed getraind. Maar aan de andere kant is er een heel scala aan fouten, ja, die je wel kan maken, omdat je er juist beter van wordt. Sterker nog, soms moet je ze zelfs maken, want anders groei je niet.
Ja.
En dat is denk ik de essentie van de mindset switch die ik heb kunnen maken. Door fouten gewoon te leren zien als kansen. En het niet meteen perfect willen doen. Want dat kan niet. Het is gewoon onmenselijk om dat te kunnen. Het is realistisch om als je het pad soort van naar meesterschap wil bewandelen, dan is het realistisch om de commitment aan te gaan voor langere tijd. En ik denk dat we nu heel erg worden beïnvloed door social media en al die andere dingen. Dat het allemaal maar in één keer perfect moet zijn. Überhaupt alleen al perfect. Ja, voor mij bestaat het niet echt perfect. Ja. Voor mij is dat gewoon een geconditioneerde gedachte. Iets wat we onszelf opleggen. Maar waar gaat het je eigenlijk brengen? Waar gaat het je uiteindelijk brengen? Want als je alles perfect wil doen, dan is het nooit goed. Nooit goed. En dan kan je jezelf ook niet een schouderklopje geven en genieten van het feit dat je iets goed hebt gedaan. Terwijl dat juist belangrijk is. Dus ik vind dat een mooie switch. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Van oké, dus dan kies ik eigenlijk niet voor het pad naar perfectie. Want daar ga ik nooit geluk vinden. Maar ik kies voor het pad naar meesterschap. En dat zit dus meer in het proces.
Ja.
Dus ik ga genieten van het proces. In plaats van dat ik ga genieten van de uitkomst. Wat perfect moet zijn.
Precies,
dat bestaat voor mij niet. Althans niet meer. En het is denk ik ook niet nuttig om het op die manier te zien. Dus dat perfectie soort van het toppunt is. Nee, voor mij is het nu meesterschap geworden. En dan gaat het over het proces en het leerproces. En daarvan leren genieten.
Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Want zo heb ik het zelf ook ervaren. Vroeger heel erg perfectionistisch. Wat natuurlijk vaak gewoon puur onzekerheid is. Van wat nou als het misgaat. Het vreemde is dan ook als we weer even terugpakken naar het begin. Van als je die gedachten nou eens echt gaat onderzoeken. Ik deed het toen vaak bijvoorbeeld met tentamens. Wat ik zei op die weg van mbo naar de universiteit. Ik haalde ze allemaal. Maar voor elk tentamen kwam hetzelfde patroon weer terug. Want ik begon me zorgen te maken van wat nou als ik deze ene niet haal. Wat nou als dit net diegene is die me niet gaat lukken. En wat ging ik dan doen? Nog vroeger opstaan om te gaan studeren. Mezelf echt helemaal uitbuiten. Zeg maar helemaal kapot maken. En op een gegeven moment dacht ik, dit slaat nergens op. Ik heb het nu al 40 gedaan. Ik heb ze alle 40 gedaan, maar nog steeds maak ik me te druk. Omdat het misschien wel deze keer niet gaat lukken. Mm. Waarbij het juist is, wat jij dan ook zegt, van en haal je hem dan wel, dan kun je er nog niet eens van genieten. Want je bent alweer bezig met de volgende, want die komt er altijd weer een keer aan. En wat als het dan die keer weer niet gaat lukken?
Ja.
En het mooie vind ik wat je zegt, van het leidt uiteindelijk tot vrijheid als je dat kunt leren loslaten. En daarom had ik het net ook over dat uit het vliegtuig springen. Omdat jij dat heel mooi omschrijft in het boek en mensen zich dat ook al kunnen inbeelden. Je zegt van eigenlijk elke sprong uit dat vliegtuig werd ik vrijer in de lucht. Omdat ik comfortabeler werd met dat gevoel. En die angst om dat het misschien fout zou gaan of in ieder geval om fouten te maken. Die leerde ik steeds meer gewoon erkennen en herkennen. Maar hij hoeft me niet plat te leggen of te belemmeren. Want dat is natuurlijk ook vaak wat er gebeurt dat mensen bevriezen. En uit angst om fouten te maken dan helemaal niets meer doen. Dat zie je ook vaak met mensen die willen gaan ondernemen. Die zeggen het heel graag te willen, maar durven niet een stap te zetten. Omdat precies dat is waar het om gaat, die eerste stap.
Ja. De eerste stap uit het vliegtuig, ja.
Ook daar weer. En dat kun je op heel veel analogieën. Want dat is natuurlijk soms moeilijk bij commando speciale operaties. Dat het dusdanig
Ver van je bed
is inderdaad. Dat mensen denken van ja, maar ik hoef nooit uit een vliegtuig te springen. Maar eigenlijk springen we elke dag allemaal ergens uit een vliegtuig.
Zeker.
Want voor iemand anders kan het aanspreken van iemand op straat net zo spannend voelen als dat uit het vliegtuig springen.
Precies, ja, dat zeg je goed. Dat is waar het over gaat. En uiteindelijk gaat het dus ook over die spanning en stress die we allemaal ervaren en daarmee leren omgaan. En het voorbeeld wat ik geef in het boek inderdaad is het vrije worden in de lucht. Is door toch elke keer wel die stap te zetten, word je langzaam comfortabel met het gevoel van oncomfortabel zijn.
Ja.
En leer je steeds beter te herkennen van nu voel ik me zo. Maar ik heb ook wat meer controle. Want ik voel opeens dat ik op deze manier in de lucht lig. En als ik mijn elleboog naar beneden doe, dan kan ik een rondje maken. En als ik deze naar beneden doe, maak ik een rondje. En op een gegeven moment wordt het ik spring dat vliegtuig uit.
Ja.
En ik ga er met salto's uit en ik voel me niet meer. Het is altijd een lichte vorm van spanning natuurlijk. Je springt niet zonder spanning dat vliegtuig uit. Eigenlijk nooit. Ook niet als je er 100 keer of weet ik veel, sommige springen natuurlijk duizenden keren uit een vliegtuig. Die spanning verdwijnt nooit echt helemaal. En dat is ook goed, want je hebt die spanning ook nodig.
Ja.
Om uiteindelijk wel nog steeds scherp te zijn. Als die spanning weg is, dan gebeuren de ongelukken.
Ja, dus het heeft inderdaad een hele belangrijke functie.
Ja.
Ja.
Alleen het moet niet zoveel spanning worden dat het je gaat beperken. Want dan wordt het dus angst. Zo zie ik angst. Angst is zoveel spanning en stress dat het je beperkt in je prestatie. Of dat het je beperkt in het leven. Omdat je bijvoorbeeld niet meer de deur durft uit te gaan. Of iemand niet durft aan te spreken. En dan wordt het dus belemmerend. En dan is het denk ik heel belangrijk om daar iets aan te gaan doen.
Ja, En je zegt dus inderdaad van, nou, één van die dingen die je eraan kunt doen, dat is coping. Dus dat is, ga die situatie juist doorleven, zeg maar. Dus ga die angst aan en zeg maar, word er comfortabel mee dat die er is. Onderzoek het. Ga er steeds iets vrijer in worden. Iets anders wat je zegt, en dat ziet hem dan vooral op die uitingsvorm van stress, van hoe je daar beter mee kunt omgaan, is dat heel veel mensen, die jongeren, die maken zich heel vaak druk, die leven een beetje in de toekomst in hun hoofd van wat nou als het niet lukt bijvoorbeeld. Dat is dat je een toekomstige situatie voorstelt en je visualiseert eigenlijk continu van wat nou als dit misgaat, wat nou als het misgaat. Ja. Daar komt die stress op. Bij mensen die wat meer op leeftijd zijn, wordt dat vaak spijt op een gegeven moment, dat ze weer deel in het verleden leven en terugkijken van oh, waarom heb ik dat toen nou zo gedaan of niet gedaan. En het mooie vind ik, en dat is een tool die ik heb ontdekt toen ik in een soort van burn-out zat en dus heel erg veel last had van paniekaanvallen en allerlei stressklachten, is ademhaling. De kracht van ademhaling. En die komt sinds ik het zelf heb ontdekt bij alle topsporters die ik spreek, artiesten, Michael B. Larching, een soort van persoonlijke ontwikkelingsmeester, zal ik hem even noemen, guru Sentai wordt. Maar in ieder geval, ademhaling komt overal terug, zo ook in jouw boek. Waarin je ook een aantal hele heldere oefeningen eigenlijk omschrijft. Van hey, bijvoorbeeld als je in het moment stress ervaart, kun je dit doen. Als je aan het einde van de dag even juist tot rust wilt komen, de dag wilt verwerken, kun je dit doen. Zou je er eens één kunnen noemen? En misschien ook een van de toepassingsvormen hoe jullie dat binnen het korps, die ademhaling toepassen binnen bepaalde situaties.
Ja, toen ik in de opleiding zat, was dat nog niet echt iets wat ze deden. Dat is iets meer van de laatste, ik denk 3-4 jaar misschien, dat ze dat integreren in de opleiding. Omdat het een belangrijk onderdeel is. En dat erkennen ze ook. Dus een human performance team die houdt zich bezig met dat soort dingen integreren in de opleiding. Maar toen bij mij was dat nog niet zo. Dus ik kwam vanzelf een keer door gewoon mijn eigen interesse op een artikel over tactical breathing. Dus hoe de Amerikaanse Special Forces ademhalingsoefeningen inzetten voordat ze een actie ingaan.
Ja.
En toen ben ik dat dus ook gaan toepassen met dat schietexamen uiteindelijk, wat ik een jaar later mocht herkansen. En dat werkte voor mij heel goed, omdat ik gewoon merkte dat het focus bracht in dat spannende moment. En later, toen ik er onderzoek naar ging doen, kwam ik erachter, hey, maar wacht even, alles wat met ademhaling te maken heeft, dat heeft dus te maken met dat stresssysteem. En als ik dus ga hyperventileren of snel achter elkaar in en uit ga ademen, dan activeert dat mijn stresssysteem, mijn sympathische zenuwstelsel. Ja,
dat is bijvoorbeeld wat je met Wim Hof vaak merkt, toch? Dat hele snelle door je neus.
Ja, dus Wim Hof ademhaling, dat is gebaseerd op een Tibetaanse vorm van ademhaling, Tummo. En dat is inderdaad hyperventileren eigenlijk. Wat je daarmee doet, is dus je stresssysteem activeren. Even kortdurend. En dat kan heel nuttig zijn voor bepaalde situaties. Maar voor bepaalde situaties ook niet. Dus wil je jezelf soort van een beetje activeren. Omdat je denkt, oh, ik kan wel even een extra shotje scherpte gebruiken. Ja. Dan helpt Wim Hof Breathing wel. En dan kun je die app voor downloaden. Of je kunt YouTube filmpjes kijken. Genoeg bronnen om zeg maar te laten zien hoe dat werkt. Maar over het algemeen is het 30 tot 40 keer in- en uitademen. Kan in door je neus, uit door je mond. Sommige mensen doen ook alleen maar in en uit de mond. Mijn voorkeur gaat in door neus, uit door mond.
Ja.
Gevolgd door een periode van zo lang mogelijk je adem inhouden. En daarna, als je zo lang mogelijk je adem hebt ingehouden, dan blaas je uit. Neem je nog een keer adem en dan 15 seconden hou je dat vast. En dan begint het setje weer opnieuw van 30 tot 40. Nou, dat kun je, weet je wel, 3 tot 4 keer doen. Van die setjes. Maar dat is dus meer een soort van activatie. En als je het hebt over ontspannen en je hartslag omlaag brengen, dan is het belangrijk om je te focussen op je uitademing. Omdat je uitademing je parasympathische zenuwstelsel activeert. Dus je rust eigenlijk, je herstel. En wat voor mij dan goed werkt, dan doe ik vaak 's avonds, dus in mijn avondroutines. Pas ik slow breathing toe. Dus een mooie oefening die daarbij past is iets van 4 of 5 seconden in door je neus. En zo lang mogelijk uit.
Ja, dus die uitademing echt heel erg verlengen.
Ja, uit door neus of mond. Je kan uitademing door je mond kan je iets meer reguleren als je dat via je mond doet. Maar het kan ook via je neus. Dus in en uit via je neus. En dan met name gericht op een lange uitademing.
Ja.
En meestal werkt dat dan zo'n, ja, weet je, als je gaat tellen, 6. In het begin gaat het misschien wat moeilijker, dus weet je, begin dan laag. Doe dan bijvoorbeeld 4 seconden in, 5 seconden uit.
Ja, en als je dit nu, als je luistert straks, zeg ik, ga het meteen even proberen. En wat je vaak kunt inbeelden, dat deed ik in het begin in ieder geval, is alsof je, als je door je mond in ieder geval uitblaast, alsof je door een rietje uitblaast, dat je je lip een beetje tuit, waardoor je die tegendruk een beetje voelt.
Ja, dat werkt goed. Dan kun je ook wat langer uitblazen, zeg maar.
Ja, precies. Maar dat zijn dus inderdaad hele krachtige tools, omdat daarom begon ik ermee met veel mensen die leven in de toekomst of in het verleden. Die ademhaling is natuurlijk continu in het nu.
Juist.
Want dat is eigenlijk het enige van wat continu in het nu is. En als je daarop gaat focussen, ben jij dus ook veel meer in het nu.
Ja.
Zonder dat al te zweverig te laten klinken. Want heel feitelijk betekent dat dus bijvoorbeeld, nou, daarmee kun je dus je ademhaling omlaag brengen. Voor een belangrijke presentatie. Voor een belangrijk optreden. Weet ik veel wat. Voor een podcastopname zoals dit doe ik het ook best wel vaak. Gewoon omdat het puur alleen al fijn is. Net zoals wij nu met elkaar praten. Van als dat stresssysteem aanschiet. Dan kan ik niet meer fatsoenlijk volgen wat je allemaal aan het zeggen bent. Tenminste als het de overhand neemt. Wat je zegt, die kleine scherpte is natuurlijk fijn. Van wij kennen elkaar nog niet zo goed. Één keer gesproken, dus dan is het wel fijn dat we al een beetje on-edge zijn voor dit gesprek natuurlijk. Om voor jullie een goede opname neer te zetten.
Ik ben niet on-edge,
hoor. Nou, jij, maar volgens mij ben jij voornamelijk altijd cool.
I'm cool, man.
Ja.
Nee, maar dat wat je zegt, dat klopt over de ademhaling. Ah shit, nu ben ik hem kwijt.
Dat hij er nu is.
Ja.
Ja.
En het mooie daarvan is, want het klinkt misschien soms zweverig. Alleen, ik vind niet dat zo is, omdat juist voor zo'n spannend moment gaan je gedachten ook overal naartoe. En die zijn op de een of andere manier niet altijd helpend dus. En dan helpt het heel erg om je even te focussen op je ademhaling.
Ja.
En dan kom je inderdaad wel in het nu. Dan helpt het niet altijd, maar vaak gaan die gedachten dan ook gewoon eventjes weg. Omdat je gefocust bent op je in- en uitademing. En dat is voor me. Ik heb gemerkt in ieder geval, dus ook op spannende momenten. Zoals met parachute springen en schietexamens en ook tijdens missie, dat het heel erg hielp om dat toe te passen.
Ja, zeker. En dat is ook van als je dat nu, nogmaals, als je dit hoort, dan probeer het. En ik zou ook willen aanraden aan die mensen die dat willen proberen, van doe het niet op het moment dat eigenlijk de spanning al veel te hoog is opgelopen. Want dat deed ik in het begin vaak, of wat ik al zei, in die situatie dat mijn lichaam eigenlijk al gewoon continu stress had, waardoor het meer een pleister op de wond was. Maar probeer het inderdaad net zo standen poetsen. Beetje zien als mentaal tandenpoetsen, zeg maar. Van doe het elke dag, 1 keer, misschien 2 inderdaad, 's ochtends en 's avonds. Maar in ieder geval als het gewoon een routine wordt, dan is het natuurlijk iets wat je heel erg helpt all the way. Net zoals sporten. Van als je gewoon gezond eet over het algemeen, kun je ook een keer uit de bocht vliegen, maar dan kun je dat wel meer hebben. Maar als je elke dag uit de bocht vliegt, ja, dan wordt het wat moeilijk om met ademhaling dat nog in bedwang te gaan krijgen. Ja,
recht te trekken.
Hey, en over routine gesproken. Ik vind het wel nice dat je in het begin tegen me zei van nee, ik ben wel echt een filmfan. Want Sander Jansen, dat is een bekende regisseur uit hier uit Nederland. Ik weet niet of hij veel films regisseert, maar in ieder geval commercials. En hij is wel een grote naam. Die had een vraag voor jou over routine. En dat wil ik even koppelen aan hetgeen wat je in het boek zegt. Van ja, we leven in een wereld waarin steeds meer afleiding voorkomt. Dat zeiden we net ook al, van steeds meer door social media. Je staat eigenlijk op met je telefoon om de wekker uit te zetten vaak. In ieder geval veel mensen. En vervolgens op social media te kijken. En je gaat met datzelfde ritueel, met die routine naar bed. En gedurende de hele dag gebeurt dat ook. En wanneer je je doelen wilt bereiken en wanneer je überhaupt verder wilt komen in het leven, dan werkt het niet goed wanneer dat je continu wordt afgeleid en alles maar blijft uitstellen daardoor. Dus dat uitstelgedrag overkomen waarin veel mensen zich zullen herkennen. Dan heb je het over onder andere discipline, over wilskracht. Allemaal thema's die we nu niet helemaal tot in een treuren kunnen gaan ontleden. Dat hoeft denk ik ook niet. Maar een oplossing om ervoor te zorgen dat je het grootste gedeelte van je tijd wel gewoon bezig bent met hetgeen wat jij belangrijk vindt en wat je dus ook wilt realiseren, zijn routines natuurlijk. Want daar val je altijd op terug eigenlijk. Wanneer het moeilijk wordt, dan blijven die routines overeind staan. En Sander die vroeg, of die vraagt, daar waaruit bestaat jouw ochtendroutine en hoe belangrijk is deze of überhaupt routine voor jou?
Ja, ja, mooi. Dus mijn ochtendroutine is als ik opsta op een werkweek, maandag tot donderdag, dan drink ik eerst even een glas water en dan ga ik stretchen. Dus ik doe wat mobility yoga oefeningen. Eigenlijk van boven naar beneden. Dus van boven eerst een beetje mijn nek losdraaien, schouders, heupen, knieën, enkels. En dan doe ik wat stretch oefeningen.
Ja.
Meestal gevolgd door wat core of push-ups. Dus core oefeningen en push-ups. En het ligt een beetje aan... ja, de ene keer pak ik hem iets langer. Ligt aan hoe, hè, of ik nog iets snel daarna moet doen.
Ja.
Maar in ieder geval gaat het in die volgorde. En dan...
dus echt dat lichaam activeren, dat is wat het doet, toch? Ja,
ja, gewoon eventjes... even. En ik merk ook wel dat ik gewoon... Als ik het dus niet doe... Als ik niet dat stretchmoment pak in de ochtend... dan voel ik dat ook. De rest... misschien is het ook wel meer mentaal. Maar ik merk in ieder geval van... Oh, hey, ik heb I skip my routine today. Dat,
ja, precies. Ja. Lekker.
En met name omdat het dus ook iets fysieks is voor mij. Sommige mensen integreren ook... iets van een boek lezen of zo. Of mediteren nog in de ochtend. Dat kan. Maar ja, niet iedereen heeft de luxe om een routine van 2 uur lang te doen. Dus mijn advies daarin is soort van maak het een beetje klein, weet je wel. En voor mij dus iets fysieks doen, dat helpt heel erg. En wat dat doet, is dat het me gewoon activeert voor de rest van de dag. En daardoor ga ik mijn dag met energie tegemoet.
Ja. En misschien om het weer even terug te brengen ook naar mindset. Van het is vaak werkt het natuurlijk hetgeen wat je fysiek doet... ook weer op je mindset, dat je, als je het hebt over positieve mindset... kansen zien, meer uitdagingen zien dan bedreigingen, allemaal dat soort dingen... dan is die fysieke activatie wel een hele belangrijke. Want dat creëert natuurlijk ook al stofjes weer in je hoofd meteen.
Zeker. Doordat ik dat doe, worden er chemische processen in gang gezet...
Ja.
Die voor mij positief werken. Dus ik weet dat als ik dat doe, dat er wat dopamine wordt aangemaakt. Helemaal omdat ik mijn ochtendroutine dus afsluit met een koude douche... Nou, dan komt ook weer dopamine vrij. Dus
ja.
Misschien ben ik stiekem toch wel een beetje een adrenaline en dopamine junkie na al die jaren bij de Special Forces.
Ja, precies. Nou, het zou niet gek zijn, denk ik. Nee. En dan nog even over hoe belangrijk is die routine? Nu, routine is natuurlijk ook iets waar binnen de opleiding, maar ook binnen Kamp van Koningsbrugge dan ook uiteraard heel erg op wordt aangestuurd. Waarom? Ik weet natuurlijk wel waarom, maar meer van wat is te belangrijk? Hij daarvan om die routines er zo in te stampen, zeg maar. Dat het gewoon bijna spiergeheugen wordt.
Ja, voor mij omdat het gewoon houvast geeft ook. Weet je wel? En dus ook rond de periode dat mijn zoontje net werd geboren... waarbij nachten gebroken zijn en is het van in een waas zit van het leven. En dat kan natuurlijk in allerlei soorten vormen voorkomen. Dat je even dat idee van... weet je wel, waar gaat het allemaal over... Dan is het denk ik heel fijn om je daaraan vast te houden. En met name ook de afgelopen 2 jaar met corona. Weet je, thuiswerken en een soort van die hele verandering opeens in mensen hun levens. Voor mij was het dus heel nuttig om dan weer die routine op te pakken. Want ook ik werd dus een keer een soort van wakker aan het eind van de dag. Terwijl ik thuis moest werken. En ik had mijn pyjama nog aan, omdat ik gelijk in die telefoon werd gezogen 's ochtends. Ja. En werken. Nou, ja, aan het eind van de dag, het was donker. Ik dacht, hey, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik zit nog in mijn pyjama. En dit is helemaal niet wie ik wil zijn.
Ja.
Dit is helemaal niet wie ik ben. Dit is niet wie ik wil zijn. En daar kwam soort van ook weer het idee van... ik moet gewoon weer mijn routines op gaan pakken. Want dat heeft me toen ik in dienst zat... en daarvoor gewoon heel erg geholpen. Dus daarom ben ik het weer gaan doen...
Ja.
En dat, ja, voor mij helpt het echt om gewoon actief en met een positieve energie de dag te beginnen in ieder geval.
Nou, en wat je zegt natuurlijk van when shit hits the fan, bijvoorbeeld er veranderen bepaalde elementaire dingen in je leven waardoor het allemaal even niet ideaal is, dus moeilijke omstandigheden, val je daarop terug. En dat zag je, of dat zie je dus ook heel erg in het programma, dat jullie dat er zo indrillen, want alles wordt natuurlijk vanuit het oogpunt gedaan. Van als je straks op missie bent, dan kan er van alles gebeuren. En dan moet je het gewoon blindelings kunnen doen.
Ja.
En ik vond het zelf altijd heel erg interessant toen ik in de festivalindustrie werkte en een ondernemer was. Zei ik altijd van, ook als je naar teams kijkt, van ik vond het interessantste moment altijd ergens midden in de nacht rond 4 of 5 uur. Dat eigenlijk niemand er meer zin in had. En wie dan nog overeind bleef staan en waar ze op terugvielen. Dus wat was hun basishouding? En dat is natuurlijk eigenlijk een soort mini-vorm van wat jullie ook
zeker
in de training doen. En in het echt natuurlijk. Dat ik toen ineens dacht van... hé, maar alles wat ik hiervoor bijvoorbeeld heb geleerd... ook die weg van het mbo naar de universiteit... ik heb er vaak over nagedacht van... wat heeft me dat nou geleerd? Want ik ben er ook van overtuigd dat heel veel dingen... daar spraken we eerder over, die je leert op opleidingen... je niet per se voorbereiden op de rest van je leven... daar een goed fundament voor bieden.
Nee, zeker niet.
Anderzijds zijn er natuurlijk bepaalde dingen die je ook wel leert daar. En bij mij was dat toch wel een bepaalde discipline en een bepaald doorzettingsvermogen van, hé, inderdaad, je gaat gewoon tot het einde door. En dat heeft bij mij 8 jaar geduurd, die hele reis. Met het einddoel voor ogen, omdat je weet waarom je het doet. En ik wist heel erg goed waarom ik het deed, omdat ik in de advocaat iemand zag die kwam op voor een zwakkere partij. En vroeger, toen ik een jaar of 8 of 9 was, was ik zelf die zwakkere partij op de middelbare of op de basisschool op dat moment natuurlijk. Dus voor mij was dat een hele logische link die er later voor heeft gezorgd met alle routines die ik eigenlijk heb opgebouwd en skills om daar, weet je wel, me weerbaarder in te maken. Die ik op dat soort momenten dan ineens, ook in het ondernemerschap, weet je, wanneer dingen dan echt misgaan, dat je er bijna wel een beetje van kan genieten. Dat je weet van, hé, maar ik herken dit. Ik weet wat ik nu bij me heb. En dat is natuurlijk wat we in deze opname ook hebben proberen te doen, of in deze aflevering, is om mensen aan te zetten van, hé, bouw nou die mentale weerbaarheidskit op voor jezelf. Want er gaan heel veel momenten zijn in je leven dat je hem echt nodig gaat hebben. En als je hem dan niet hebt, dan heb je dus niets om op terug te vallen. En dan val je dus letterlijk.
Ja.
En ik denk dat dat een mooie boodschap is om duidelijk te maken hoe belangrijk dit soort dingen zijn. Of het je nou triggert dan dat inderdaad een commando speciale operatie tegen je zegt, of het een topsporter is. Mij boeit het eerlijk gezegd niet zoveel, als het maar tot je komt. Ja. Dat je begrijpt van, dit is echt belangrijk om de komende jaren, want er zijn er nog veel die dat er gaan komen, gewoon goed in dat leven te staan en het te kunnen aanpakken in plaats van het een beetje te ondergaan, weet je wel.
Ja, ja, vooral omdat ik dus van mening ben dat we dat niet vanuit school meekrijgen en vaak ook niet vanuit huis. In sommige gevallen misschien wel, maar dat gebeurt te weinig, weet je wel. En dat, daarom is een groot... Nou, ik was van de week bij een middelbare school een lezing geven over mentale kracht.
Oh, ja,
dat is wel echt dat ik dacht van, ah, gaaf, weet je, dat is waarom ik een van de redenen waarom ik dit boek ook heb geschreven, omdat ik wilde dat het bij die jongere generatie terechtkwam. Dus was het wel cool om op een middelbare school in Nijmegen daar iets te vertellen.
Ja, ja.
En een aantal tools in ieder geval mee te geven, waaronder dus ademhaling, omdat het zo'n concrete tool is, zeg maar. En is het inderdaad een uitdaging aan iedereen die luistert, maar überhaupt om jezelf dus wat meer te gaan bekwamen. Omdat het dus niet... Het is nog niet normaal dat we op school iets krijgen geleerd over stressregulatie. Je bent eigenlijk soort van verplicht naar jezelf toe om op onderzoek uit te gaan en te gaan experimenteren wat voor jou werkt.
Ja.
En en niet, weet je... Nou ja, goed, ik heb natuurlijk wel het boek geschreven met de persoonlijke missie dat het daaraan gaat bijdragen. Maar zo zijn er veel meer kennisbronnen die je kunt uitproberen om daarachter te komen. En dat is denk ik wel een beetje soort van toch wel de uitdaging, de verplichting die je naar jezelf hebt vandaag de dag.
Het is heel belangrijk om dat te doen, juist ook omdat ik vaak van mening ben dat voorkomen is beter dan genezen. Dus in die zin wat ik zei, van bij mij kwam het op het moment dat shit hit the fan, zeg maar, het was al allemaal op een heel hoog niveau, stressniveau. En dan probeer je een beetje te redden wat er nog te redden valt. Dat is natuurlijk niet een hele sterke positie. Uiteindelijk kan dat wel weer aangroeien natuurlijk en dan kom je er overheen, et cetera. Maar dat duurt een hele lange tijd. Dus wanneer je gewoon vanaf jongs af aan die tools een beetje in handen krijgt. Hetzelfde is bijvoorbeeld van hoe werkt voeding, weet je wel.
Precies.
Je kunt er hele moeilijke gesprekken over voeren met dieet en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld afvallen is het meest simpel eigenlijk wat er is. Dus minder calorieën binnenkrijgen dan dat je verbruikt. Dat is de stelregel. Waarom lukt het dan alsnog zoveel mensen niet? Omdat het gedragsverandering is en het aangeleerd gedrag vaak compleet aan de andere kant van het spectrum ligt. Waardoor gewoon normaal gezond eten bijna juist de uitzondering is geworden. Het is natuurlijk ook omdat we nog vaak, tenminste dat merk ik al erg in mijn opvoeding, van veel boerenfamilies komen. Iedereen eet alsof die nog een hele dag op het land gaat staan. Maar die, ja, weet je wel, gaat vervolgens achter de computer zitten en that's it. Ja. Dus ik heb nog 2 vragen voor je. Ik wil ze graag stellen omdat er dus veel waren. Ik heb de belangrijkste en een beetje de gemene deligste eruit gehaald. Ik heb... even kijken. Ja, ik ga eerst voor Barry. En Barry die vraagt... Zie jij overeenkomsten tussen het werk bij het Korps Commandotroepen en het schrijven van een boek?
Mm-hmm.
En Barry is onder andere schrijfster, weet ik toevallig dus.
Goed, in mijn geval wel. Eén, omdat er ook gewoon een deel persoonlijk, weet je, er zit ook wat verwerking in. En omdat ik het boek moest schrijven in de eerste maanden van mijn vaderschap. Dus ik had de pitch net gedaan, het contract was getekend en ja, toen werd mijn zoontje geboren. Nou, ga maar dat boek schrijven dan. Dus ik heb echt alles, alle onderwerpen die in het boek staan, heb ik moeten toepassen. Alle kennis die ik heb op het gebied van mentale kracht, heb ik moeten toepassen om dit boek te kunnen schrijven. Anders was het nooit in die 9 maanden gelukt. En ik vond het wel een mooie vergelijking. Ik was een tijdje terug bij Sander Aarts, die ook een boek heeft geschreven over zijn ervaringen. 2 zelfs nu. Bij het Korps Mariniers, bij de speciale eenheid, dus Marshof. En we hadden het onder het genot van een bakkie, hadden we het erover. En hij had er wel een mooi woord voor toen ik zei van dat het wel pittig was. Zei, ja, zeker een soort literaire commandoopleiding. En toen zei ik, ja, dat zeg je goed.
Ja.
Het was echt een beetje een literaire commandoopleiding. Dus ik denk dat als je schrijver bent of wilt zijn, dan heb je zeker een aantal van die ingrediënten nodig, waar discipline een hele belangrijke van is. Omdat je gewoon moet gaan zitten en beginnen te typen, weet je wel.
Ja.
En dat is niet altijd makkelijk. En dat gaat ook met ups en downs.
Zeker, ja.
Dus ik had momenten tijdens het schrijven dat ik heel erg in die flow zat. En dat ik tot 3 uur 's nachts aan het schrijven was. Dat mijn meisje naar beneden kwam. En dat zei, hey, wat ben je aan het doen? Huh? Oh, wacht even, misschien is het tijd dat ik nu ga slapen. Maar ik zat zo in die flow en het kwam er gewoon uit. Maar er waren ook een paar weken dat het gewoon even zo even indipte. En toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, oké, prima dat het zo is. Dus ik ga er niet van balen. Ik laat het gewoon even voor wat het is. En ik laat het gewoon even kabbelen.
Ja, ja.
En er komt zo meteen wel weer wat meer inspiratie. En inderdaad, na een week of 2 weken zat ik in de auto en opeens tink. Weet je wel, dit moet ik wel gaan onthouden, want daar moet ik dit hoofdstuk over gaan schrijven. Dus laat het maar lekker kabbelen. In die zin kwam het heel erg overeen met het werk wat ik heb gedaan. Of heb moeten doen, ja.
Ja, mooie vergelijking. Ik vind ook altijd met schrijven of überhaupt, want het is natuurlijk creëren.
Ja.
Ik probeer dat zelf ook met de video's die ik maak, de podcast, dat ik elke dag gewoon iets probeer te doen. Want in het begin probeerde ik vaak alles in 1 dag te proppen. Dat lukte me dan nooit. En dan was ik weer teleurgesteld. Dan weet je wel, dan brand je op een gegeven moment op. Want je kunt dat niet elke dag doen. En nu doe ik gewoon elke dag minimaal 1 uur iets, zeg maar. Ja. Dan ben ik of scripts aan het schrijven voor mijn video's, of mensen aan het uitnodigen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar elke dag gewoon iets bijdragen. En op het gebied van schrijven, ik heb ook scripties geschreven en dergelijke, maar is het ook vaak van begin gewoon, dat is weer dat fouten durven maken en dat perfectionisme. Heel veel mensen proberen in hun hoofd al de meest perfecte zin ooit te schrijven en dan pas zetten ze hem op papier.
Nee, dat heb ik zeker niet gedaan. Ik ben gewoon gaan schrijven en ik dacht, ik heb echt in mijn achterhoofd gehouden van oké, weet je, dat het beter maken, dus niet het perfectioneren, maar het beter maken, komt straks. Dat
precies,
komt echt straks wel. En daar krijg je natuurlijk ook hulp bij vanuit een uitgever, vanuit mijn redacteur, Sophie, die heeft me daar heel erg bij geholpen. Dus weet je, dat komt straks wel. En nu eerst gewoon
precies, knallen, eruit. Ja.
En daarna komt die revisie wel.
Ja, nice. Dan de laatste vraag, en dat vond ik ook wel een interessante van Thomas. En dit is wel een grappig verhaal, want ik zat gisteravond bij Thomas en toen liet ik terloops even een beetje name dropping vallen dat jij langskwam. Hij viel bijna van zijn stoel af. Dus het had voor mij ook zo'n effect. Maar toen daarna kreeg ik een hele serieuze vraag, omdat hij het programma dus kijkt en dat hij denkt daar veel over na. En hij zegt van, na afronding van de commandoopleiding of van het programma Kamp van Koningsbrugge, mag je jezelf commandowaardig noemen? In Kamp van Koningsbrugge is dat natuurlijk de verkorte variant. In een echte opleiding duurt het nog veel en veel langer. Dan krijg je de groene beret of die verdien je. En dan zegt hij, de meeste andere mensen op de wereld, die mogen dat natuurlijk niet. Die kunnen zichzelf niet commandowaardig noemen, want die hebben de test nog niet afgelegd. En zijn vraag is dan, wat hij zich ook oprecht heel erg afvroeg, van kijk je vanaf het moment dat jij die groene beret hebt gehaald, of dat anderen dat doen, anders naar de, om het zo even in defensietermen te noemen, normale burgermaatschappij dan voor dat moment?
Ja. Ja, daar hadden we het een klein beetje over natuurlijk in het voorgesprek. En er bestaat wel, er ontstaat wel iets van beroepsdeformatie wat dat betreft. Omdat je gewoon weet dat je zelf en de mensen met wie je het werk hebt gedaan tot heel veel in staat bent. Want je doet gewoon bijzondere dingen. Je voert speciale missies uit, wat maar heel weinig mensen op deze wereld doen. En je bent fysiek en mentaal tot het einde gegaan en daar voorbij. Dus daar ontstaat daar wel een soort beroepsdeformatie. En moet je dus leren om ook weer soort van, nou, bijvoorbeeld in relaties met andere mensen, maar ook als ik het over mezelf heb, in mijn eigen relatie ook, gewoon vaak te bedenken dat niet iedereen dat kan of wil. En dus als het gaat over, nou, om een voorbeeld te geven, als ik wel eens ging backpacken met mijn vriendin voordat we ouders werden, dan zat ik behoorlijk in de commando mindset af en toe. De eerste keer dat ik hem meenam naar Indonesië, hebben we heel Java overgereisd met zware rugzakken. En elke twee dagen gingen we weer door en weinig slapen en van avontuur naar avontuur. En volgens mij dacht zij alleen maar, ik wil gewoon even chillen op het strand. En ik dacht alleen maar, hey, maar we zijn hier toch om de wereld te zien. Let's go, weet je wel. Ja. Dus die mentaliteit kan ook nog, dat soort die can-do mentaliteit is heel erg krachtig. Maar kan je in veel gevallen, dus in de normale wereld, ook wel eens beperken. Omdat niet iedereen dat heeft.
Ja.
En daar moet je je bewust van zijn. En daar soort van ook het empathisch vermogen op weten te brengen. Dat zo is. En dus rekening houden met de ander.
Precies, ja.
En dat is het vooral. Je moet je bewust ervan zijn dat niet iedereen dat heeft. Dat is het gewoon. Je moet rekening houden met de ander, omdat niet iedereen dat heeft.
Ja,
dat
precies.
Dat is soms wel eens moeilijk. Zeker in relaties levert dat soms wel eens spanning om. Want jij zit in een soort van, ook met mijn boek schrijven, weet je wel. Ik zat in een mindset van, dit is nu of nooit. Ik moet dit boek nu schrijven.
Ja.
En ik verwacht van jou dat je mij support. Ja. zo makkelijk gezegd is het natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
En snap je niet dat ik moet, weet je wel, nu 's nachts schrijven. En ik kan dat. En prima, weet je. Nou, dat levert wel eens spanning op.
Ja, maar ik denk dat dit voor veel mensen op bepaald niveau wel herkenbaar is. En ook zeker bij ondernemers. Ik herken het zelf ook van bij mij thuis, dat ik heb het wel eens vaker gezegd, van ik werk überhaupt niet zo vaak tot laat door. Want ik ben vaak in de ochtend, gewoon ik ben een ochtendmens. En heel vaak denken mensen dan van, als ondernemer dan ben je 's avonds ook niet aan het werken. Dus meestal maak ik gewoon het eten en dan ben ik om 7 uur klaar. Maar het is wel vaker van, als je even door moet, bij bepaalde dingen moet dat gewoon.
Precies.
En mijn vriendin die zit gewoon lekker op de bank tv te kijken. En dan zegt ze wel eens ook van, ik voel me bijna schuldig dat ik nu niet aan het werken ben. En ik zeg van, nee, maar dat moet je nooit doen, want ik kies hier zelf voor. Dit is gewoon compleet, weet je wel, zelf opgelegd. En daar hoef jij verder niets over jezelf van te vinden. Is natuurlijk ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. Want weet je wel, als ik in de woonkamer zit opdrukken of zo, ja, dan ruikt een ander daar ook door.
Maar dat is wel, ik denk dat het daarover ook gaat. Uiteindelijk waar het om gaat, is dat je er dan dus over communiceert. Aan beide, als het gaat over, want het gaat toch over, weet je wel, mensen dus.
Zeker, ja.
Of het nou je relatie is of op werk, in werkgebied. Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon bepaalde over dat soort dingen dan communiceert en dat je het dan bespreekbaar maakt. En dan ga je ook die inzichten soort van leren begrijpen van elkaar. Als je dat niet naar elkaar uitspreekt, en dat was in mijn relatie zeker zo. We hebben echt moeten leren om dat soort dingen naar elkaar uit te spreken. Van oké, dit is mijn mindset. En ik denk dat het komt omdat ik die achtergrond heb, dat ik nu zo reageer of dat ik nu zo doe. En andersom, maar hoe komt dat op jou over? Nou, op die en die manier. En daarover praten zorgt er dan dus voor dat je uiteindelijk begrip krijgt voor elkaar.
Ja, zeker.
Ja.
Dus lost de situatie zich dan in die zin niet vanzelf op, want je moet er iets wat doen, maar dan kan het nog steeds naast elkaar blijven bestaan, in plaats van dat het alleen maar conflicten oplevert. Zonder dat je ook jezelf hoeft te verloochenen door niet te doen wat je eigenlijk wel wil doen. Waarom je aangeeft eigenlijk van, hé, maar daar deze kant moet je op. Dit is je missie. En dan hoort, is dit een van de stappen, bijvoorbeeld dat boek, om die missie te bewerkstelligen.
Precies, ja.
Ja, ik wil je bedanken, man. Het was een heel erg leuk gesprek, heel erg waardevol gesprek. Ik had het al verwacht, maar nu is het ook gerealiseerd, om het zo te zeggen.
Yeah, thanks.
Ik zou willen zeggen, heel veel succes ook met het vaderschap. Wat je natuurlijk al aan het meemaken bent op dit moment. Maar binnenkort in de verdubbelde vorm, kan ik me voorstellen. Dus dat wordt nog minder slapen.
Ja.
Gelukkig ben je dat gewend. En ja, voor de mensen die tot het einde hebben geluisterd, en het zijn er behoorlijk wat, denk ik, zou ik zeggen van, als iets in dit verhaal je nu heeft getriggerd, en ik kan me voorstellen dat er behoorlijk wat dingen waren, dan ga onder andere dat boek van jou checken, Nu of Nooit. Maar misschien nog wel belangrijker vind ik van, als je daar iets bij voelt, bij het wat vandaag allemaal is gezegd, of het nou het volgen en ontwikkelen van je gevoel is, het aan de slag gaan met dat perfectionisme, of eigenlijk die faalangst die daaronder zit, dat je eigenlijk denkt van, hé, ik ben continu de hele dag maar een beetje aan het fladderen, omdat ik van het ene social media platform naar de andere ga, en daardoor komt er gewoon niks uit mijn vingers, krijg ik niets gedaan, dan neem dat nu of nooit echt even te harte. Dat is niet zomaar een soort random inspirational quote of zo. Maar dit is echt de mindset waar, aan de hand waarvan natuurlijk elke commando speciale operaties leven en opereren. En het zijn drie woorden, maar er zit natuurlijk een onwijze kracht in als je die woorden de waarde toekent die dat ze verdienen. En ik denk dat ik daarmee wil afsluiten. Letterlijk dat, van lees die woorden eens een paar keer en ga er eens voor jezelf over nadenken, wat jij ook al zei. Van wat zou dat nou voor mij kunnen betekenen? Omdat het niet deze drie woorden zijn, dan verzin je zelf drie of vier andere. Maar als ze diezelfde kracht aan je kunnen geven als wat deze woorden voor jullie doen en hebben gedaan, dan denk ik dat je ver gaat komen. Dus.
Nice man, dankjewel.
Thomas, thanks. Top. Ja. Oh, 2 seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn en geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Op die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op @SanderTimmermans en dan ben jij als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen en maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer!